Gemeente van de Heer Jezus Christus, de les van de Rechabieten. Ze spreken denk ik tot de verbeelding van velen. Even terug naar Amerika, een keer eerder genoemd, de Amish. Pennsylvania, de oostkust van de Verenigde Staten. Sinds de 18e eeuw wonen ze daar, afkomstig uit Zuid-Duitsland en Zwitserland, geëmigreerd. Omdat ze zuiver wilden leven voor de Heere God. En ze zijn vooral bekend geworden, ik weet niet of u die documentaire wel eens hebt gezien, Out of Order, 2012. National Geographic Channel zond die uit over het leven van die gemeenschap. En het komt op ons nogal wonderlijk over, mensen die leven alsof ze nog in de 19e eeuw zijn, met de koetsjes, de kleding, de gebruiken. Geen telefoon, geen televisie, geen radio. Weinig gebruik van elektriciteit, alleen wat ze zelf opwekken. Als je 14 bent, dan ga je van school af, ga je werken. Ze trouwen binnen de gemeenschap. Er zijn hele duidelijke regels, de ordnung, ongeschreven regels en wetten waar je aan dient te houden. En als je niet naar de oudste luistert, loop je het risico om uit de gemeenschap verwijderd te worden. En dat allemaal omdat ze zuiver willen leven voor de Heere God. Maar dat is niet eenvoudig. En ik moest aan deze groep denken toen ik bezig was met de Rechabieten van Jeremia 35. Want als er iets is waarin ze met elkaar overheen komen, is dat ze de regels koesteren van hun oprichter, dat ze zich afzijdig houden van de wereld. Zoals de Amish daar in Amerika, zo de Rechabieten in de tijd van Jeremia. Het is eigenlijk een hele bijzondere groep. We zouden er eigenlijk ook helemaal niet van geweten hebben als ze niet in die stad Jeruzalem waren binnengekomen. Daar waar Jeremia zich bevindt. Want normaal leven ze als nomaden buiten de stad. Wij zouden zeggen het zijn een soort Bedouinen. Ze hebben geen vaste verblijfplaats, ze wonen in tenten. En ze trekken van de ene plek naar de andere. Maar daar kwam toen Nebukadnezar met zijn leger. Hij is het land Israël binnengevallen en hij trekt op naar de poorten van de stad. Hij heeft vele steden verwoest en uit angst om niet onder de voet gelopen te worden en gedood te worden, hebben ze een toevlucht genomen tot de veilige muren van de stad Jeruzalem. En ze vallen daar wel op. Boeren, mensen in de stad, of misschien juist nog wel, omdat daar op een van de pleinen van Jeruzalem ze hun tenten hebben opgezet. Wie doet dat in de stad? Het is een hele bijzondere groep, deze Rechabieten. Oorspronkelijk hoorden ze niet bij het volk Israël, afkomstig van de Kenieten. Een groep waar de vrouw van Mozes, Zippora, vandaan komt. Maar ze hebben zich bij het volk Israël aangesloten en hebben de God van Israël leren kennen. En als je wat teruggaat in de geschiedenis, kun je wel begrijpen waarom de Rechabieten ontstaan zijn, want Jonadab, hun stamvader, die eigenlijk aan het begin stond van deze beweging, trok samen met koning Jehu op in de strijd tegen de afgoderij. Het was in de tijd van koning Achab. Een enorme bloeiende tijd in Israël. En Achab, als u een beetje de Bijbel kent, dan weet u, die had een vrouw, Izebel, die nogal berucht was, omdat ze de Baal-godsdienst waarmee ze vertrouwd was, vanuit Tyrus en Sidon, waar ze vandaan kwam, in Israël wilde invoeren. En Achab luisterde veel naar zijn vrouw, dus die invloed in het land Israël werd breder en breder. Overal werden tempeltjes gebouwd voor de god Baal, de god van de vruchtbaarheid. En het ging economisch goed. En de mensen dachten, ja, dat zullen we wel aan Baal te danken hebben. En dan komt daar iemand als Jehu. Jonadab sluit zich bij hen aan en beginnen ze al het gevecht tegen de afgoderij. De Baalpriesters die er waren worden gedood. Heiligdommen worden verwoest. Jonadab had een enorme zorg. Is dat het geloof in de God van Israël, dat men dat zou kwijtraken. Dat de kinderen meegezogen zouden worden in de afgoderij. En toen is hij een eigen beweging gestart. Hij wilde dat het volk leven zou zoals de Heere God het bedoeld had. En daarom ook die voorschriften. Geen wijn drinken. Want de wijn werd in die afgodendienst nogal, die vloeide nogal rijkelijk. En als je veel wijn drinkt, dan raak je grenzen kwijt en er komt losbandigheid bij. Ook op seksueel gebied, er was heel veel mis. En daarom hadden ze gezegd, jullie moeten absoluut geen wijn drinken om niet het risico te lopen om in zonde te vallen. Geen wijn, geen wijngaard, geen akker, geen bouwland, geen huizen. Jullie moeten blijven leven in tenten. Vanuit het besef, als je eenmaal gesetteld bent, dan krijg je het goed. Dan doe je mee met de rest, dan groei je en bloei je. En dan zou je zomaar de Heere God kunnen kwijtraken. Nou, daar kunnen we vandaag natuurlijk wel alles, kunnen we ons wel iets bij voorstellen. In de tijden van moeite, tijd van de oorlog, net na de oorlog stroomden de kerken vol. Maar dan gaat het goed in Nederland. En dan zijn we de Heere God zo makkelijk weer kwijt. Dat was de zorg van Jonadab. Zo is hij een beweging gestart. Omdat hij niet wilde dat zijn nageslacht meegezogen zou worden in het heidendom. De tentpinnen moesten niet te vast in de grond. En dan komt Jeremia in de stad Jeruzalem en dan ziet hij daar een merkwaardig verschijnsel dat ze daar hun tenten hebben opgeslagen. Jonadab, hun stamvader, is al 2 eeuwen dood, maar ze volgen nog steeds zijn voorschriften. En dan moet Jeremia op het bevel van de Heere God ze meenemen naar een kamer in de tempel. Het tempelcomplex had verschillende ruimtes. En dan moet hij ze aan tafel zetten en de wijn moest rijkelijk voor ze worden uitgestald. Allerlei kannen en bekers. Drinken jullie maar. Maar dat was een test. Nee, zeggen ze. Onze voorvader heeft gezegd dat we geen wijn moeten drinken. Dat zullen we ook niet doen. Ze doen geen water bij de wijn. Verloochenen hun principes niet. We hebben al eeuwen naar zijn woorden geluisterd. En we zullen ook nu niet toegeven. En als dat antwoord heeft geklonken, gebeurt er iets bijzonders. Dan gaat de Heere God tot Jeremia spreken. Jeremia, dan moet je naar buiten gaan en dan moet je naar het volk gaan, naar Juda. En dan moet je deze woorden spreken. Nou ja, we hebben het gelezen. Dat God via Jeremia aan zijn volk vraagt, hoe kan het nou toch? Deze Rechabieten zijn eeuwen trouw geweest aan menselijke regels. Maar jullie kunnen nog niet één dag trouw zijn aan mijn woord. Wat is er met jullie aan de hand? Ik ben jullie schepper, ik ben de God die jullie bevrijd heeft. En Israël, Juda, kijk eens naar die Rechabieten. Leer van hen. En zij houden zich aan de regels van een mens. En je proeft, als je dat zo op je laat inwerken, je proeft ook het verdriet van de Heere God. Want wat had hij niet voor zijn volk gedaan? Als hij zich over zijn volk Israël niet in Egypte had ontfermd, dan bestond het niet meer. Ze hebben hun bestaan aan hem, aan zijn ontferming te danken. Keer op keer was hij er. Als hij het volk niet genadig was geweest, dan waren ze allemaal verloren gegaan. Dan was er geen volkje Israël meer te vinden. En door het boek Jeremia, daar hebben we in de afgelopen weken, maanden iets van geproefd, zie je dus dat gesprek van de Heere God met zijn volk. Hoofdstuk 2. We zijn toch met elkaar getrouwd, zegt God. Hoe kunnen jullie nu vreemd gaan? En als dat niet helpt, dan wijst de Heere God op de regelmaat in de natuur, de les van de ooievaar. En nu pakt hij zomaar deze bijzondere groep. Kijk eens naar de Rechabieten. Leer van hen. En vanmorgen vragen we met elkaar, wat kunnen wij van deze Rechabieten dan leren? Wat ziet de Heere God in deze groep? En houdt hij zijn volk als voorbeeld? Ik noem 3 dingen. Het eerste is de liefde tot de voorvader, de stamvader. Het tweede, de gehoorzaamheid aan hun persoon. En het derde, besef van vreemdelingschap. Ik loop ze alle 3 even langs. De les van de Rechabieten in de eerste plaats. De liefde tot de grondlegger. Dan moet u thuis nog maar eens even nalezen. Dat hoofdstuk vers voor vers. Als je die Rechabieten hoort spreken, dan proef je in hun woorden heel veel liefde voor Jonadab. Hij is al eeuwen dood. Maar Jonadab heeft tegen ons gezegd. Jonadab heeft gezegd, doe dat niet. En wij doen dat niet. Wij volgen de regels. Nee, dat zeggen ze niet. Ze kunnen die regels allemaal opsommen, maar ze zeggen tegen Jeremia, wij hebben naar de stem van onze voorvader geluisterd. Het leven dat ze leiden, de regels die ze houden, verbinden ze met de persoon die aan het begin stond met de grondlegger, de stamvader, met Jonadab. En ik dacht, daar zit wel een belangrijke les in. Zou dat voor een christen, iemand die tot geloof is gekomen in de Heer Jezus, die door genade het eigendom is geworden, zou dat voor een christen niet anders zijn? Een christen is iemand die zijn bestaan te danken heeft aan de Heer Jezus, toch? Dat zegt u, zeg je misschien wel met mij mee. Als hij niet voor mijn zonde was gestorven, als hij zich niet over mijn leven had ontfermd, dan had ik geen vergeving ontvangen. Dan was er voor mij geen hoop geweest, geen toekomst. Als hij aan het kruis niet met mijn opstandigheid en ongehoorzaamheid had gedeeld, wat zou er van mijn leven terecht zijn gekomen? Als je erover nadenkt, hè? Je hebt hier Jezus lief, dan, ja, dan doet dat wel maar wat met je. Een christen weet van, dat heeft mijn heiland voor mij gedaan. En daarom, als het goed is, zal het leven van elke christen, van elke gelovige, gericht zijn op de grondlegger, gericht op hem. Als je door genade het eigendom bent van de Heer Jezus, is er een band ontstaan, de band van het geloof. En heel je leven cirkelt, toch? Om hem dan, of niet? Weet u, op de doopzitting afgelopen week spraken we met de doopouders over de doop. En allerlei dingen kwamen er zo aan de orde. En het ging ook over deze vraag. Nu heb je van de Heere God kinderen ontvangen. Wat zou je nou aan je kinderen mee willen geven? Als je dat nou eens in een paar zinnetjes zou moeten zeggen. Wat zou je nou belangrijk voor ze vinden? Om aan ze mee te geven. In alle antwoorden, dan toch vooral dit. Dat je erom bidt, als ouder je best voor doet, met de hulp van de Heere God, dat je kind Heer Jezus leert kennen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik ga wat uit jullie doopbrieven citeren, die jullie hebben geschreven aan je zoon, je dochter. Iemand van jullie schrijft: jullie als ouders, de doop zien als een teken en belofte van God dat hij voor jou heeft gekozen. Dat Jezus Christus ook heeft geleden voor jouw zonde. En wij als ouders hebben beloofd je bij het geloof in Heer Jezus op te voeden. En we beseffen dat we de hulp van de Heer hier heel hard bij nodig hebben. En het andere stel schreef: het water van de doop betekent dat de Heer Jezus jouw zonde wil wegwassen. Dat is genade. Om dit te ontvangen is geloof nodig. En als ouders willen wij je voorgaan in dit geloof. We bidden dat je de liefde van God ook mag ontdekken in een persoonlijke relatie met hem. Dat je als kind mag leven tot eer van hem. Brieven die ze nu als opdracht hadden geschreven om later als hun kinderen groot zijn aan ze voor te lezen. Sinds een paar jaar een gewoonte. Maar je proeft het, hè? Dat verlangen wat erin zit. Wat we als je ouder bent toch ook wel kent. In alle worstelingen, dat is ook niet zo eenvoudig, maar toch wel het gebed. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat die band van het geloof ontstaat. En daarom staat heel de opvoeding, de geloofsopvoeding, als het goed is ook, staat hij daarin centraal. En zo gaat dat toch. Een van de doopouders vertelde dat je dat zo met je kinderen, ja, als ze klein zijn gaat het wat makkelijker, maar toch. In het einde van de dag met ze bespreekt. Waar zullen we de Heer Jezus voor danken vandaag? Gewoon voor wat je hebt meegemaakt. En wat ging niet goed vandaag? Waar vragen we hem vergeving voor? En ook, wat zou de Heer Jezus willen dat je doet? Liefde tot de grondlegger. Liefde tot de Heer Jezus. Dat als het goed is door adem, dat doortrekt, dat heel die opvoeding. Jezus, de Heer Jezus in het centrum, dat is een les. Liefde tot de grond leggen, liefde tot de Heer Jezus. Als eerste les. En tweede, dat vloeit eruit voort. Gehoorzaamheid. Maar ik voeg eraan toe, gehoorzaamheid aan een persoon. We lazen het als Jeremia de regenbieten de wijn voorzet. Dan wijzen ze dat resoluut af. En als je het hoofdstuk verder bekijkt, dan zie je dat ze de regels ook haarfijn kunnen opnoemen. Jonadab heeft gezegd, en er volgen 5 dingen, 5 geboden die ze moeten houden. Ze hebben glashelder wat ze moeten doen. Maar wat is opvallend? Ze spreken er zo persoonlijk over. Het gaat niet om de regels, maar het gaat om wat hij tegen ze heeft gezegd. Wij hebben geluisterd, vers 8, naar de stem van onze voorvader. En dat is iets wat we moeten vasthouden. Gehoorzaamheid. God vraagt in de eerste plaats niet gehoorzaamheid aan regels, maar aan een persoon. En dat trof me zo in dit hoofdstuk. In de versen 14 tot 17 zegt de Heere God 6 keer spreekt hij over naar mij luisteren. Ik heb vroeg en laat tot jullie gesproken, maar dat was het verdriet. Jullie hebben niet naar mij geluisterd. Niet naar mijn stem geluisterd. God vraagt gehoorzaamheid, maar niet in eerste instantie aan regels, maar aan een persoon. Wat God van zijn volk vraagt, komt voort uit persoonlijke betrokkenheid. Omdat hij het welzijn, het goede met hen op het oog heeft. En zo moeten we die 10 geboden natuurlijk ook horen. Dat zijn de regels. De wetten van de Heere God, maar die beginnen. Ik ben de God. Ik ben de Heere die u uit Egypte heeft bevrijd. Ik ben jullie bevrijder. Als jullie bij mij willen blijven, doe dan dit. En doe dat dan niet. Er zit dat persoonlijke in. En mij trof het ook. In het zendingsbevel, de opdracht die de discipelen krijgen om de wereld in te gaan, het evangelie te verkondigen. En ook daar weer de opdracht om te dopen. Wat moeten ze doen? Mensen die tot geloof komen, hen leren onderhouden. Alles wat ik u geboden heeft, onder dat ik, dan zou je even een dikke streep moeten zetten. Het zijn niet regels die je leert, maar het zijn de geboden van een persoon. Doen wat God van je vraagt. Je leeft naar zijn richtlijnen. Dat zijn niet gehoorzaamheid aan menselijke regels, maar dat is wat de Heere vraagt, omdat hij ons welzijn op het oog heeft. Want het is niet zo, de les van de regenbieten is niet dat de Heere God nu tegen zijn volk Juda zegt, nu moeten jullie net als die regenbieten zijn, nu moeten jullie in tenten gaan wonen, dan mogen jullie nooit geen wijn meer drinken. Dat zegt de Heere God niet. Het gaat om de houding. De houding van gehoorzame trouw. Nu besef ik vanmorgen natuurlijk wel heel goed dat de verhouding tussen regels van mensen en de geboden van God soms best heel lastig is. Zeker ook in de opvoeding. Naarmate je ouder wordt en je kijkt naar de opvoeding die je van je ouders hebt ontvangen, de regels die je hebt moeten leren, gaandeweg ontdek je dat heel veel van die regels nou niet zo 1, 2, 3 uit de schrift terug uit de schrift voortkomen of direct in de Bijbel terug te vinden zijn. Over hoe je je kleedt op zondag bijvoorbeeld. Ik had vroeger nog zondagse kleren die alleen voor de zondag golden. Wat je wel of niet op zondag doet, hoe laat je op zaterdagavond mag thuiskomen. Hoeveel je drinkt. Of je wel of niet naar de film of naar de discotheek gaat. Welke muziek je luistert of je samen met je vriendin op vakantie gaat. Allemaal regels, daar hebben je ouders vast wel wat over gezegd. En soms in die rebelse jaren denk je bij jezelf van ja, maar waar staat het dan in de Bijbel? Ja, dat is niet altijd zo letterlijk in de schrift terug te vinden. En als je opvoeding heel erg regelig was, dan ben je daar in je puberteit natuurlijk wel klaar mee. Dus dat is de worsteling. Als het niet uitgelegd kan worden waarom iets belangrijk zou zijn. We herkennen allemaal wel voorbeelden, denk ik, uit ons eigen leven. Hoe moeilijk het ook is om kinderen op te voeden. Tussen haakjes, dat is ook niet eenvoudig, maar menselijke regels zijn nodig, weet ik. Als je ouders tegen je zegt, je moet niet te laat naar bed, anders ben je morgen niet fit op school, dan snap je dat het goed voor je is. Als je werkgever van je vraagt om bepaalde bedrijfskleding te dragen, oké, dat is logisch. Als de overheid vraagt of je een gevarendriehoek of alcoholtest in je auto doet, dan moet je dat doen. We kunnen niet zonder regels. Maar vanmorgen gaat het over het geloof. Geloofsopvoeding. Over de les van de regenbieten. En als het over het geloof gaat, dan luistert het wel nauw. Want het gaat in het christelijk geloof niet om regels. Ik chargeer nu, ik zeg het maar even scherp. Het gaat niet om regels, maar om een relatie. En dat moeten we vasthouden, een relatie met de Heer Jezus. Dat is de kern. Gehoorzaamheid aan een persoon. Aan de Heere God die mij geschapen heeft, die weet hoe ik tot mijn bestemming kan komen. De Heere Jezus die aan het kruis is gegaan en die mijn hele zondige bestaan voor zijn rekening heeft genomen. Hij vraagt van mij, doe dit en je zult leven. Doe dat niet, want dan ga je verloren. Gehoorzaam is luisteren naar de stem van de God die het beste met je voor heeft. Gehoorzamen is luisteren naar de stem van de God die het beste met je voor heeft. En als Hij spreekt, dan moet je wel gehoorzamen. Ik ga nog een stapje verder, dat is de derde les. Dat vloeit nog hieruit voort. Ik heb het maar even vreemdelingschap genoemd. En ik kom nog wel even op die regels terug en die geboden. De derde les, daar sluit ik mee af. De Rechabieten. Ja, ze waren verschillend. Ze vielen op in de stad. Ze woonden in tenten. Ze deden bepaalde dingen niet en andere dingen deden ze wel. Maar wat maakte nou dat ze zo anders waren? God vraagt van Israël niet om de regels van de Rechabieten over te nemen. De Rechabieten zeiden, onze identiteit, wij zijn Rechabiet, want wij drinken niet, wij zaaien niet, we hebben geen huis, we wonen in tenten. Maar zou iemand nog kunnen zeggen, ja dat doet dezegene ook, maar die is geen Rechabiet. Zo was het vroeger in Chili. Een christen rookt niet, drinkt niet, heeft geen televisie, gaat niet naar de discotheek. En toen zei iemand, ja, maar dat doe ik ook allemaal niet. Maar toch ben ik geen christen. Geloven gaat niet op in een set van vormen en gewoontes die als een verplichting worden opgelegd, maar... Je identiteit, waarin vind je dat? In regels? Wij zeggen vanmorgen als christen, onze identiteit die wordt bepaald door de Heer Jezus Christus. Als je Hem kent, en ik hoop en bid dat het voor u en jou ook geldt. Als je Hem kent, als de band van het geloof door de geest gewerkt is, dan ben je zijn eigendom. Zegt de catechismus zo mooi. Dan wordt je leven bepaald door wie Hij is. Wat zou Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus in deze situatie doen? Anders zijn in deze wereld, zegt de apostel Petrus. Jullie zijn vreemdelingen. En je vreemdeling zijn wordt bepaald door je wie je bent, je identiteit. Een christen is een vreemdeling in deze aarde. Waarom? Omdat hij bij de Heer Jezus hoort. Dat maakt alles anders als je Hem kent. Als je zijn eigendom bent, als je gedoopt bent, als God zijn hand op je leven legt, dan bepaalt dat je leven. Morgen, als we weer aan het werk gaan, op school, op de universiteit, dan ben je daar als het eigendom van Christus, dan laat je door hem leiden. Wat zou de Heer Jezus nu vandaag, morgen om 11:00 gedaan hebben in deze situatie? Als je bij de Heer Jezus hoort, dan stempelt dat de keuzes die je maakt. Als je er samen voor kiest om voor je huwelijk niet naar bed te gaan, dan stempelt dat de keuze van de muziek en de films die je wel of niet ziet. Dan stempelt dat de hoeveelheid alcohol die je drinkt, ook dat. Dan heeft dat gevolg hoe je met mensen omgaat die je niet mag of die je niet liggen. Komt dat uiting in de relaties die je hebt, dat je erin trouw bent. Hoe je met je geld omgaat. Die man die binnenkwam in die gemeente, waar ik toen straks over vertelde, dat gaat om hoe je met kwetsbaren omgaat. Als gelovige, met vluchtelingen. Als je bij de Heer Jezus hoort, ben je zuinig op je water. Zorg je voor het milieu, gooi je afval niet zomaar naar buiten uit het raam van je auto. Je respecteert de ouderen, je docent op school, politie. Zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Het heel je leven wordt erdoor gestempeld als het goed is. Morgen als we weer op pad gaan, wat is herkenbaar? Wat zou de Heer Jezus doen als Hij hier was? Regels zijn nodig. Ze geven veiligheid. Maar laten we niet vergeten dat God gehoorzaamheid vraagt. Niet van regels sek. Maar het zijn de regels van de persoon die ons lief heeft. Laten we daar met elkaar in stimuleren als gemeente om te leven. Vanuit wat de Heer Jezus heeft gedaan. En we staan er niet alleen voor. We zijn met velen vanmorgen aan elkaar geschonken om elkaar te helpen. Te bidden. Voor ons en onze kinderen. Maar alles staat of valt natuurlijk wel. Of je zelf ook de Heer Jezus kent. En ik zei net al, ik hoop dat het bij jou en nu ook het geval is. Dat die band er is, dat je hem niet meer kunt missen. En dan klinkt het appel van Jeremia vanmorgen. Met heel veel liefde. Wees niet als Israël ongehoorzaam, want dan loopt het niet goed af. Maar luister naar zijn stem. Heer Jezus heeft je lief en heeft je heel veel te zeggen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet. Maar laat je door die stem leiden. Amen.